Van harte welkom in deze samenkomst, waarin we samen verbonden zijn door die ene naam ons gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. We mogen uitzien naar een gezegende dienst, wetende dat de Heer Jezus naar zijn belofte en woord in ons midden is. We heten ook van harte welkom de luisteraars van de Stilok, die via de techniek ook met ons zijn verbonden. De diensten van Maranatha Veenendaal worden elke zondagavond om 6 uur gehouden in gebouw Het Trefpunt, Dennerlaan 5 in Veenendaal. Het woord zal vanavond gebracht worden door broeder Jansen uit Hilversum. Van harte welkom. De zangbegeleiding zal vanavond verzorgd worden door Harry van Schoonhoven en de gebroeders Koudijs. Ook dank dat jullie ons willen begeleiden. Het openingslied voor deze samenkomst is Johannes 98, Samen in de naam van Jezus. En tijdens het zingen van dit lied geef ik de dienst over aan broeder Jansen. Ga staande zingen.
Samen in de naam van Jezus heffen wij je loflied aan. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en betuigen, samen leven tot
Goedenavond, fijn om zo samen te zijn in de naam van onze Heer Jezus. Ik stel voor dat we een moment stil zijn om onze persoonlijke verwachtingen voor deze samenkomst bij de Heer te brengen. En daarna zal ik u de groet meegeven. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen van de aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. U mag gaan zitten. Terwijl we deze woorden hoorden uit Openbaring 1, dat Hij ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in het bloed, willen we daarover een lied zingen. Dat is echt een lied van proclamatie, namelijk het lied Daar is kracht in het bloed van het Lam. En ik stel eigenlijk voor dat we dat ook staande zingen.
Wil hij van zonde en schuld zijn verlost, dat kracht in het bloed, dat kracht in het bloed. Weet dat u redding zoveel heeft gekost, dat kracht in het bloed van het Lam. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar de leeuw, dat kracht in het bloed, dat kracht in het bloed. Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw, dat kracht in het bloed van het Lam. Dat is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Dat is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam.
Een beetje sneller als u gewend bent, maar u houdt het goed bij.
Ja, dat is soms ook extra ademhalen.
Omdat tot Jezus, hij stierf ook voor u, dat kracht in het bloed, dat kracht in het bloed. Voordat zijn woord en geloof in hem nu, dat kracht in het bloed van het Lam. Dat is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Dat is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het Lam. Dat is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Dat is kracht.
Laten we stil worden om de Heer te danken en te bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij in de wonderbare naam van de Heer Jezus vanavond mogen samen zijn. Wat een geweldig voorrecht dat wij zojuist vanuit de grond van ons hart konden zingen. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed van het Lam. Heer Jezus, het is door uw bloedig offer aan het kruis, uw bewuste overgave tot in de dood, dat wij die in u geloven, wij die ons leven aan u hebben overgegeven, verlost zijn van zonde en van schuld. Was u, Heer Jezus, niet gekomen, we hadden geen reden om vanavond in vreugde te aanbidden. We hadden geen reden om te zingen van verlossing. Was u niet gekomen, maar u bent gekomen in de volheid van de tijd. En Vader, wij willen u prijzen dat u uw Zoon hebt overgegeven in deze zondige wereld. Heer Jezus, dat u niet in de hemel bent gebleven, maar dat u gezegd hebt, Vader, ik ben hier, ik kom om uw wil te doen. En dat u wel bewust mens geworden bent, deel geworden bent van een in de zonde gevallen schepping. En het was al kort na uw geboorte dat Satan jacht op u maakte, toen Herodes u wilde doden. Maar het plan dat u, Vader, hebt gehad van voor de tijden van de eeuwen, dat is voltooid. Uw Zoon is in de volheid van de tijd mens geworden, maar is aan het kruis gestorven voor onze zonden, om de Vader te verheerlijken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gedaan hebt wat wij niet konden doen. Dank u wel dat wij vandaag de dag mogen weten dat u niet alleen gestorven bent, maar ook bent opgestaan. Ja, dat u zit aan de rechterhand van de Vader en dat wij u spoedig verwachten. Wij zien u niet met ons lichamelijk oog, maar wij weten vanuit uw woord, vanuit uw betrouwbaar getuigenis, dat u spoedig zal komen en dat al uw beloften, zoals ze in het verleden tot op de dag van vandaag vervuld zijn, dat ook de openstaande beloften zeker vervuld zullen worden. Want al de beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En daarom prijzen we u vanavond, zoals we hier vanavond samen zijn, dat we staan op een betrouwbaar fundament. Het fundament van het offer van Jezus Christus. Vader, we zijn verwonderd. En ik bid voor deze avond, als we met elkaar nadenken over uw woord, dat u werkelijk onze harten opent. Dat het niet uit automatisme is dat we hier zitten, maar dat we met een hongerig hart, met een aanbiddend hart, met een verlangend hart naar uw woord zullen luisteren. En erdoor opgebouwd zullen worden, erdoor verfrist zullen worden, nieuwe kracht zullen krijgen om deze komende dagen, als u nog niet bent teruggekomen, Heer Jezus, te wandelen, te leven op een manier die u verheerlijkt. We danken u voor ieder die hier aanwezig is, van de jongste tot de oudste, dat u ons hier veilig hebt gebracht. We danken u voor mensen die met ons meeluisteren, nu of later. We bidden ook om een rijke zegen voor hen. En daarom, Heer, het is ons gebed, zoals Samuel bad. Spreek, Heer, want wij luisteren. En dat in Jezus' naam. Amen. Terwijl we een volgend lied zo dadelijk gaan zingen, God wijs mij een weg, gaan we eerst onze gaven geven. We doen dat omdat we dankbare mensen zijn voor het werk wat de Heer Jezus voor ons verricht heeft. En een deel daarvan is dat we onze dankbaarheid uiten in de gaven voor de doelen die u wellicht bekend zijn. Dus dat gaan we doen, we geven onze gaven en daarna zingen we een lied, God wijs mij een weg.
Wees mij een weg, als ik zelf geen uitkomst.
De Bijbel openen en we doen dat in 1 Petrus, de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, 1 Petrus 1 vanaf vers 1. We gaan vanavond nadenken over het thema een levende hoop door een levende Jezus. Een levende hoop door een levende Jezus. Het kernvers is eigenlijk vers 3 van het eerste hoofdstuk uit deze brief. Maar we lezen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Overeenkomstig de uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover. Een levende hoop door een levende Jezus. Ik wil vanavond met een inleiding beginnen, alvorens ik naar de tekst ga die we net gelezen hebben. En het zal denk ik wel duidelijk worden waarom ik dat doe. Ik denk vorig jaar, is al even geleden, maar dat heeft een aardige indruk op me gemaakt, vandaar dat ik dat nog steeds weet. Ik bezocht een zendingsavond waar een zendelingen van een bekende zendingsorganisatie sprak. Ze was met verlof in Nederland en zoals dat vaak bij zendelingen gaat, in hun verlofperiode worden ze heel wat keren uitgenodigd om te vertellen over hun werk. En ze is werkzaam in een aan de andere kant van de wereld en ze deelde haar ervaringen. En een groot aantal mensen, waaronder ik, was gekomen om te luisteren, misschien eigenlijk wel om te genieten, van haar belevenissen. En een deel van haar verhaal betrof de moeizame, gevaarlijke positie van christenen in het land waar ze werkt. Christenen zijn daar massaal in de minderheid, komen door hun radicaal anders zijn vaak in een sociaal isolement. En alle mensen, waaronder ik, knikten toen ze dat vertelden. Nou, dat konden we wel geloven. Maar toen kwam de vraag die zij ons stelde. Ze zei, maar is dat bij jullie hier in Nederland zoveel anders? Ja, dat was een lastige vraag. Ze zei, is het niet zo dat ook in Nederland de tijd voorbij is dat we op een wat hobbymatige manier christen kunnen zijn? Gewoon een beetje erbij doen. Dat wordt alsmaar minder aantrekkelijk. Is het niet zo dat wanneer wij de Heer Jezus zonder compromissen willen volgen en zijn woord trouw willen blijven, we steeds meer in de marge van de samenleving terechtkomen? En ze vroeg ons, of bent u zich dat niet bewust? Zijn we soms te veel in slaap gesust? Of gewend ons aan te passen, water bij de wijn te doen? Nee, wij worden niet vermoord. Maar inmiddels valt een radicale christen wel op tussen de gemiddelde Nederlanders. Besef ik dat? Of heb ik de neiging om de verhalen daar aan de andere kant van de wereld, die zendelingen bijvoorbeeld vertellen, te bewonderen, terwijl ik misschien hier wel wat in slaap gesust word? En mijn christen zijn probeert te verplaatsen naar het privédomein. Iets wat we achter de voordeur en achter de achterdeur doen. En daarbuiten spreken we er niet zoveel over. Wij leven, broeder, zuster, wij leven in een maatschappij waarin je, als je als christen trouw wil leven aan het woord van God, voor pittige kwesties komt te staan. Ik noem maar even wat voorbeelden. Je zult ondernemer zijn met een succesvol bedrijf en je wilt je zaken op een eerlijke manier runnen. Je wilt de Belastingdienst eerlijk in de ogen kunnen kijken. Dan moet je regelmatig keuzes maken die totaal anders zijn dan je collega-ondernemers. Of je zult maar werkzaam zijn in de zorg en te maken krijgen met situaties rondom levensbeëindiging. Abortus, euthanasie. Of wat te doen met een niet gewenst kind. Een nog actueler voorbeeld. Als we denken aan het Halloweenfeest wat op handen is. Eind van deze maand, 31 oktober 2017. Nota bene op dezelfde dag dat Maarten Luther 500 jaar geleden de kerk wakker riep. Een feest, Halloween, wat massaal in Nederland in opkomst is. Massaal. En via kinderprogramma's, kinderboeken, onze gezinnen binnengedrongen wordt, terwijl het een feest is wat rechtstreeks uit de duisternis komt. Het is ontstaan in de Wicca-sferen. En nog altijd worden wereldwijd honderden, duizenden dieren en soms zelfs mensen op Halloween geofferd aan het Rijk van de Boze. Maar als je kind op de peuterspeelzaal zit, is het niet onmogelijk dat er een boekje wordt voorgelezen waarin gesproken wordt over Halloween. Ik noem maar wat. Wij leven in een tijd waarin Satan rondgaat als een brullende leeuw, en niet alleen in Azië en niet alleen in Zuid-Amerika, ook in Europa, juist in Europa. en stokken tussen je geestelijke spaken wil steken, zodat je als christen de moed zou opgeven. Of water bij de wijn zou doen en je getuigenis uiteindelijk verloren gaat. Je een christen wordt die in naam christen is, maar geen geestelijke kracht heeft. En als je in die strijd zit, als Satan zijn pijlen op jou of op je huwelijk of op je gezin of op de gemeente mikt, dan zou je ontmoedigd kunnen raken. Zou je je hoop kunnen verliezen. Of voor de verleiding, bijvoorbeeld als jongeren, ik zie vanavond ook heel wat jongeren zitten, voor de verleiding die Satan op je pad plaatst te vallen. En je vrijmoedigheid die je hebt naar de Heer Jezus te verliezen. Het boek Openbaring spreekt over een verschijnsel in de eindtijd. Dat de verschillen groter zullen worden. Het onreine zal onreiner worden. Het vuile wordt vuiler. En het heilige, dat is de andere kant, wordt heiliger. Verzoekingen, schrijft Petrus. Ik neem aan dat je je Bijbeltje voor je hebt. Schrijft Petrus in vers 6. U wordt bedroefd door allerlei verzoekingen. Die pijn doen. Die jullie bedroeven, zegt hij. Zijn lezers in de tijd van de eerste eeuw, na de geboorte van de Heer Jezus, zijn lezers, christenen verstrooid over verschillende gebieden, vers 1, hebben er mee te maken. Verzoekingen van Satan die hen pijn doen, die hen voor lastige keuzes plaatsen, die hen in een isolement plaatsen. Wij kunnen vanavond niet heel de brief lezen, maar als je hem door zou lezen of als je bekend bent met deze brief, zie je dat er keer op keer verwijzingen zijn naar het lijden dat deze christenen ten deel valt. En te midden van die situatie, christenen die lijden, schrijft Petrus hen een brief om hen te, niet ontmoedigen, maar bemoedigen. Om hen hoop te bieden. Hoop is een kernthema in deze brief. Aan wie schrijft hij? Even kort voor je beeldvorming, stel dat je niet zo bekend bent met deze brief. Ook dan wil ik dat je vanavond het meemaakt en dat je het overzicht houdt. Hij schrijft deze brief aan christenen in de verstrooiing. Ze waren uitgewaaierd over de verschillende streken die hij noemt in vers 1. En ze hebben dus te maken met het lijden. Voorbeelden die hij noemt van lijden, heel concreet hè, deze brief. Heel mooi. Onrecht van harde werkgevers, hoofdstuk 2. Lijden. Ongelovige echtgenoten. Je bent getrouwd en je man of je vrouw kent de Heere niet. Hoofdstuk 3. Ze hebben te maken met lastering. Hoofdstuk 3 vers 16. En medemensen, hoofdstuk 4, die een losbandige levensstijl erop nahouden en jou meewarig aankijken als je zegt, ik doe niet mee. Hoofdstuk 4. Uiteindelijk zegt hij in hoofdstuk 5, weet je wat het allemaal zijn? Al die dingen, het zijn aanvallen van Satan die rondgaat als een berullende leeuw, beriesende leeuw. En daarom zegt hij het heel eerlijk, in de eerste vers, hij zegt, door jullie keuze voor de Heer, door jullie keuze om de Heer Jezus te volgen en hem toe te behoren, zijn jullie in deze wereld vreemdelingen geworden. Nou, het zal je maar gezegd worden dat je een vreemdeling bent. Vreemdeling. Niet thuis. Jullie zijn ten diepste hier op aarde niet thuis. Jullie hebben een ander vaderland. Wij denken over dat woord vreemdeling. Beetje negatief misschien, hè? Vreemde. Maar vreemdeling zijn is in de Bijbel een uiterst positief begrip. Dat betekent dat je niet van deze wereld bent, niet geïnfecteerd door deze wereld, maar dat je helder hebt waar je identiteit ligt. Ik ben namelijk een hemelburger. En ik sta met mijn voeten hier op het terrein waar Satan rondgaat als een brullende leeuw. Maar daar ligt mijn residentie. Daar ligt mijn burgerschap. En daar ben ik heen op weg. Je bent vreemdeling. Herken je dat? Herken je dat? Dat je zegt, ik weet me ook vreemdeling hier op aarde. Ik hoorde laatst van een oude zuster die overleden was, die op haar sterfbed zei, vond ik een kostbaar getuigenis. Ze zei, als ik eerlijk ben, heb ik hier eigenlijk nooit echt kunnen wennen. Nooit echt kunnen wennen. Er is altijd een gevoel van leegte geweest. Hier, zingt Johan de Heer, hier beneden is het niet. Nou, dat klinkt mooi, maar dat geldt voor christenen ook als je 18, 19, 20 bent. Hier is het niet. Wij leven met een identiteit, met een paspoort, wat genoteerd is in de hemel. Nou, ze zijn niet alleen vreemdelingen, zegt Petrus. Jullie zijn nog iets. Moet je kijken in vers 2. Dat vind ik echt gaaf. Jullie zijn niet alleen vreemdelingen, jullie zijn ook uitverkorenen. Uitverkorenen. Heiligen en geliefden, zegt Paulus tegen de Colossenzen. Uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Weet je wat uitverkorenen betekent? Voor sommigen een moeilijk begrip, maar ik hoop dat je dat bijbels gezien helder hebt gekregen. Dat betekent, God heeft je uitgekozen voor zichzelf. Voor zichzelf. Hij heeft je eruit gehaald. Heeft je deel gemaakt of één gemaakt met de Heer Jezus. En hij heeft je op het oog. Uitverkoren door de Vader, zegt hij, zijn jullie. Jullie worden geheiligd door de Geest. Ook vers 2. En jullie zijn besprenkeld door het bloed van Christus. Ben je dan gezegend of ben je dan gezegend? Uitverkoren door de Vader. Geheiligd word je door de Geest. En je bent besprenkeld, gereinigd door het bloed van Christus. Hoewel jullie leven hier op aarde een leven van moeite en van tegenslag is, uiterlijk gesproken, staat jullie leven onder de zorg, onder de bemoeienis van een drie-enig God. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nadat hij dat gezegd hebt, geeft hij hen een groet mee. Aan het einde van vers 2. Mogen genade en vrede voor jullie vermeerderd worden. Ja, dat moet je durven zeggen tegen christenen in de prenerie. Genade en vrede voor jullie vermeerderd. Jazeker, jazeker. Dat vind ik ook mooi. Hij zegt, ik hoop dat het toeneemt. Te midden van die lastige situatie hoop ik dat je vreugde, het is genade, charis, kan je ook vertalen met vreugde, en je vrede toeneemt. Uiterlijk misschien niet. Uiterlijk kun je voor hele moeilijke keuzes komen te staan. Ook nu vandaag de dag. Je zult maar aan je vrienden uit moeten leggen dat je iets niet doet. Dan heb je pas echt in de gaten dat je vreemdeling bent. Maar innerlijk, en dat bepaalt je levenswandel, is er een vreugde en een vrede. En Petrus zegt, ik verlang dat die bij jullie vermeerdert. Dat die meer wordt. Herken je dat verlangen? Herkent u dat? Ik wil ernaar staan dat mijn vreugde en mijn vrede in de Heer zich vermeerdert. En dan komt hij bij vers 3. Dat is het kernvers voor ons vanavond. Ik lees hem even voor. Lees je mee? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat maakt dat deze christenen zo gezegend zijn? Zij hebben, niet alleen zoals ieder mens op aarde, deel gekregen aan een aardse geboorte. Zij hebben deel gekregen aan een hemelse geboorte. Ze zijn opnieuw geboren door het geloof in Jezus Christus. Even een vergelijking. Als je hier op aarde als baby geboren wordt, dan is er leven in een gezonde situatie. Ik ben er zelf twee keer getuige van geweest. Dat mijn vrouw beviel van een gezonde zoon. Over een aantal maanden hopelijk de derde. Zoon of dochter, dat weten we niet. En wat je dan ziet als alles goed gaat, in ieder geval bij ons, bij de eerste twee ging dat zo, is dat er direct, weet je, dit leeft. Er kwam direct een keel uit. Twee jongens met een harde stem. Waarvan ik dacht, oké. Ik weet of wie ze lijken. Leven. Het leven meldt zich. Het leven meldt zich. Het begint te bewegen. Gaat voor de eerste keer naar de wc. Zonder dat te vragen. En er is leven. Maar zo'n aardse geboorte wil nog niet zeggen dat er hoop is. Want menselijkwijs gesproken wordt iedere baby die vandaag, 22 oktober 2017, geboren wordt, geboren in een failliete wereld. Die op het punt staat onder te gaan. Ja, klinkt negatief, hè? Vinden we niet fijn. Maar dat zijn waarheden. Er is leven, maar nog niet direct hoop. Dat is bij een hemelse geboorte, broeder, zuster, anders. Als je tot geloof in de Heer Jezus komt, als je tot overgave aan de Heer Jezus komt, dan ontvang je geestelijk leven, zoals je bij je natuurlijke geboorte natuurlijk leven ontving, ontvang je dan geestelijk leven, maar je ontvangt ook hoop. Want dat geestelijke leven, dat vergaat nimmer meer. Op het moment dat je tot geloof in de Heer Jezus komt, hoor je dat? Dat weet u, hè? Op het moment dat dat gebeurt, ontvang je eeuwig leven dat duurt tot in eeuwigheid. Ik ben niet bij macht om te beschrijven hoe lang dat duurt. Dat gaat nooit over. Dat begint hier op aarde en het eindigt nooit weer, want het is goddelijk leven. Petrus zegt in zijn tweede brief, wij hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Daarom kun je iemand die in lijden verkeert, of iemand die ziek is, of iemand die in een moeilijke familiesituatie zit, en uiterlijk gezien heel benauwd is, kun je toch bemoedigen als die de Heer Jezus kent. En dat durft Petrus. Petrus zegt, ik ga jullie bemoedigen. En dat is niet goedkoop, dat is niet goedkoop. Want het is gegrond op waarheid. Jullie hebben eeuwig leven ontvangen. Eerder waren deze mensen, sommigen waren Joden, kun je uit de context van de brief opmaken, anderen waren heidenen. Eerder waren deze mensen zonder hoop in deze wereld. Zonder hoop. Dat geldt ook van jou. Als je vanavond niet zeker weet dat je de Heer Jezus toebehoort. Van u. Als je niet zeker weet dat Hij in je hart is komen wonen, doordat je Hem je hart en je leven gegeven hebt, dan ben je zonder hoop in deze wereld. Maar dat kan veranderen. Dat kan nu veranderen. Op het moment dat je je knieën buigt en de Heer Jezus toelaat als redder en Heer in je leven. Hij zegt tegen die christenen, dat geschenk is jullie ten deel gevallen. Jullie hebben eeuwig leven en daarmee een eeuwige hoop ontvangen. En dat heeft God gedaan. Vers 3. In zijn grote barmhartigheid. Barmhartigheid is een woord wat onder christenen veel gebruikt wordt. Maar weinig verstaan. Het betekent zoiets als Gods liefde voor het verlorene. Gods geduld is zijn liefde voor het trage. Gods genade is zijn liefde voor het schuldige. Gods barmhartigheid is zijn liefde voor het verlorene. Daarmee heeft hij jou en mij op het oog gehad. Ja, daarmee ontvang je nieuw leven. En dus begint Petrus met een lofprijzing. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons opnieuw geboren deed worden. Die ons nieuw leven gaf. En nu heb ik een vraag. Eigenlijk kijkt Petrus terug in de levens van deze christenen. En hij begint spontaan te aanbidden. God te prijzen. Maak je dat mee als het gaat om je eigen leven? Heb jij reden? Heeft u reden om te prijzen? Geprezen bent u, Vader. Dat u mij opnieuw geboren deed worden. Als ik zie waar ik vandaan kom. Als ik zie hoe blind ik eerder was. En nu mag ik weten dat ik deel heb aan die levende hoop. Dan ben je een gelukkig mens. Is er vreugde in je hart, kun je prijzen en loven. En als je dat al langer weet, dan zou ik je vanavond willen vragen. Zijn er nog van die momenten dat je daar eens bewust naar terugkijkt?
Iedere dag.
Iedere dag. Dat is een mooie getuigenis. Dat je daar bewust op terugkijkt. En dat je zegt, bijvoorbeeld 's morgens. Heer, geprezen bent u, God en Vader, dat u mij opnieuw geboren deed worden. Daarom heb ik deel gekregen aan die hoop. Prachtig. Prachtig. Misschien heb je daar een vraag over. Want Petrus zegt er iets bij. Hoe komen wij aan die hoop? Hij zegt aan het einde van vers 3, dat is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wij weten vanuit het evangelie dat Jezus mens geworden is als een volwassen man. Waarschijnlijk ongeveer 33 jaar oud, in de kracht van zijn leven, zich bewust heeft opgeofferd aan het kruis, daar volgens Jesaja 53 verbrijzeld is om onze zonde, en dat hij daar onze rekening droeg, maar 3 dagen later, het was niet te geloven, stond hij op uit de dood. En nou, dat is het historische verhaal wat de evangelieën vertellen, maar Paulus en Petrus en andere schrijvers die leggen later uit, wat heeft Jezus gedaan? Op het kruis heeft hij al zijn kinderen, al zijn volgelingen van alle tijden en plaatsen. Dus als je vanavond belijdt de Heer Jezus Christus te kennen als je Heer en Heiland, geldt dat ook voor u, voor jou. Toen heeft hij aan het kruis, heeft hij ons meegenomen in zijn dood. En in de opstanding 3 dagen later heeft hij ons meegenomen in het nieuwe leven. Daardoor delen wij in het nieuwe leven. Wat met de Heer Jezus is gebeurd, dat is met een christen gebeurd. Hij is gestorven aan zijn oude leven en heeft nieuw leven ontvangen. Vandaar die nieuwe geboorte van vers 3. We zijn één plant met hem geworden. Ik leef met de Heer Jezus in een eenheid en hij woont in mij. En daarom hebben wij, broeder, zuster, een levende hoop. Omdat het leven van de Heer Jezus nooit meer overgaat. Hij leeft voor eeuwig bij de Vader. En omdat wij in hem zijn, leven wij voor eeuwig bij de Vader. Dat is nu lichamelijk nog niet het geval, maar dat duurt niet lang meer. Dat duurt niet lang meer. Dat wij hem zullen zien. Ik ga even inzoomen op die hoop. Dat vind ik belangrijk. En daarmee wil ik eigenlijk mijn punt maken. Dat het van belang is dat wij die levende hoop kennen. Want hoop doet leven. Bijbels gesproken kan je het beter omdraaien. Nieuw leven doet hopen. Ja. Ja. Ik heb even in de Vandalen gezocht. In de Vandalen. Wat is hoop? Weet je wat de Vandalen zegt? De onzekere verwachting, dus hoop is de onzekere verwachting dat iets mogelijk zal plaatsvinden. Nou, dat is in ieder geval niet de Bijbelse hoop. Het klopt wel in het dagelijkse taalgebruik, dat is ik hoop het. Dan bedoelen we dit wat ik net voorlas. Maar dat is niet de Bijbelse hoop. De Bijbelse hoop is het tegenovergestelde. Ik heb hem even omgeformuleerd. De Bijbelse hoop is dit. Het is de zekere verwachting dat God zeker zal doen wat hij beloofd heeft. Is dat belangrijk? Ja, want christenen zonder hoop, helemaal als lijden je deel is. Helemaal als jij misschien wel in een isolement zit. Stel dat je de enige bent in je gezin die de Heer Jezus volgt. Of als je in je familie naar wordt aangekeken. Als je de Heer Jezus beleidt. Dan is hoop helemaal van belang. Christenen zonder hoop zijn lichamen zonder skelet. Futloos. Denk aan die Emmausgangers. Die gingen daar op weg. En ik had ze wel willen zien, maar ze liepen daar met hun schouders naar beneden. Wij hoopten dat hij degene was die ons verlossen zou. Maar hij is gestorven. Weg van Jeruzalem. Terug naar Emmaus. Ja, wat hoopten ze eigenlijk? Wat hoopten ze voor morgen en voor volgend jaar en voor de eeuwigheid? Niets. Nou, dat geldt niet alleen voor de Emmausgangers. Ik ken mezelf, maar ik kom ook heel veel mensen tegen, heel veel christenen tegen, die ook gewoon zoals vanavond in een samenkomst zitten en die uiteindelijk hun hoop verloren zijn. bij wie Satan het voor elkaar gekregen heeft om inderdaad zo'n stok tussen de spaken te steken en dat ze met hun schouders letterlijk of figuurlijk naar beneden hangen en hun vreugde in de Heer zijn kwijtgeraakt. Teleurgesteld zijn in het christelijk leven. Zichzelf voortschokken. Misschien de christelijke activiteiten doen die ze gewend waren te doen. Maar van binnen is de vreugde en de hoop gedoofd. Zo kan je hier vanavond ook zitten. Het ziet er misschien keurig uit. Omdat je zegt, van binnen ben ik iets kwijtgeraakt. Mijn hoop. Daardoor kan je zelfs verzuurd raken. Innerlijk verzuurd. Omdat bijvoorbeeld de situatie niet verandert waar je zoveel gebeden hebt. Omdat God gebeden niet lijkt te horen. Of niet op die manier die je gehoopt had. Omdat het in je gezin met je kinderen zo anders gaat dan je had gebeden en gehoopt. Omdat je studie totaal mislukt. Of je relatie is vastgelopen. Of je te kampen hebt met ziekte. Tegenslag. Gods beloften komen op afstand. Ze geven je geen energie meer. En toch zegt Petrus tegen al die christenen en vanavond ook tegen ons. Daar ben ik 100% van overtuigd. Je bent wedergeboren niet tot een dode hoop. Niet tot een futloze hoop. Maar tot een levende hoop. Een werkzame hoop. Een actieve hoop. Je bent, je zou het zo kunnen zeggen, als christen geroepen om te hopen. De dichter van Psalm 42 die roept het uit. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Terwijl die midden in de verdrukking zit. In tijden van aanvechting. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en hij is mijn God. Ik hoop dat dat geen Chinees voor je is. Die taal van Psalm 42. Misschien geef je er andere woorden aan. Misschien kies je een eigen tijdslied. Dat zal waar zijn. Maar dat je zegt, ik hoop, ondanks de omstandigheden, hoop ik op God. Nou, even concreter. Wat houdt die levende hoop in? Wat houdt die levende hoop in? Ja, dat legt Petrus uit. Als hij vers 3 heeft. Dat is een statement, hè, vers 3. Dat is een lofprijzing. En hij zegt, nu zal ik uitwerken wat ik bedoel met een levende hoop. Spits je oren. Hij zegt het op 3 manieren. Vers 4, vers 5 en vers 7. In vers 4 noemt hij de levende hoop de hemelse erfenis. De hemelse erfenis. In vers 5 noemt hij het de zaligheid die geopenbaard wordt in de laatste tijd. En in vers 7 heeft hij het nog concreter over de openbaring van Jezus Christus. Die erfenis. Hij zegt tegen die christenen, jullie delen in een erfenis. Hij zegt hier geweldige dingen over die erfenis, die is onvergankelijk. Onvergankelijk. Wat wij ontvangen hebben aan erfenis in de Heer Jezus, wat we eigenlijk nu gaan doen, hè, in de komende paar minuten, is we gaan even in de erfenis rondkijken. We openen het testament. Daar moet je toch enthousiast over worden, of niet? We openen het testament en dan gaan we rondkijken. Stel. Want ik ben bang dat je het misschien anders niet meemaakt. Maar stel, hè, dat je morgen op de deurmat thuis een brief krijgt van de notaris. Dat je zegt, er is een oud tante overleden. Die eigenares was van een kasteeltje. Ergens op een mooie plaats in Nederland. En je zult het niet geloven, maar in haar testament stond dat dit kasteeltje voor jou bestemd is. Zou je dan bij de notaris willen verschijnen? Pjoe. En nou, ik zou op Google, hè, even kijken. Waar staat dat kasteeltje? Hoe ziet dat eruit? En ik denk dat ik mijn vrouw zou willen overtuigen. Van ja, dat duurt nog 3 weken voordat we bij de notaris kunnen en de sleutel krijgen. Zullen we de eerste volgende vrije middag de auto pakken en is naar dat kasteeltje toe rijden? Dat is wat onze erfenis is. Wat we binnenkort ontvangen. Binnenkort. Daar hopen we op. En als ik mijn vrouw zou kunnen overtuigen, zou ik een rondje rond het kasteel lopen. En mogelijk zou ik het tuinhekje openen en dan wat dichterbij gaan. En als het raam open stond, zou ik misschien naar binnen klimmen. Weet je waarom? Omdat er in mijn hart, ik wil weten wat mij geschonken is. Hoe enthousiast zijn wij over onze hemelse erfenis? Veel christenen geven meer om een stapel stenen dan om dat wat God klaar heeft liggen om geopenbaard te worden. Petrus zegt, ik zal een tipje van de sluier oplichten. Dat zou ons heilig nieuwsgierig moeten maken. Hij zegt, deze erfenis is onvergankelijk, met andere woorden niet aan te tasten door de dood. Deze erfenis is onbevlekt. Met andere woorden, daar zit geen smet van zonde op. Dat kasteeltje, daar zou ik waarschijnlijk nog veel aan moeten doen. Mogelijk heb ik een krot geërfd. Mogelijk. Maar de hemelse erfenis, broeder, zuster, is onbevlekt. Is volmaakt. En hij zegt, die is onverwelkbaar. Geen verval. Hij zegt in vers 4b, die wordt voor ons in de hemelen bewaard. Bewaard. God heeft daar zijn hand op. Er is geen mot, geen roest, geen dief die die erfenis aantasten kan. Die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Nou, wat is die erfenis? Ik denk allereerst dat deze erfenis Jezus Christus zelf is. De Bijbel spreekt heel vaak over dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. 1. Maar 2, ik denk ook dat Petrus hier, en ik zal dat zo nog even kort toelichten, dat hij hier vooral spreekt over het koninkrijk dat komt. Het koninkrijk waarin wij als christenen met hem, met de Heer, met koning Jezus zullen regeren als mede-erfgenamen. Nou, dat is die erfenis, hè? Die ligt daar in de hemel bewaard en die wordt in de laatste tijd geopenbaard. Dat zit goed. Dat zit goed. Maar nu wij nog. Maar nu wij nog. Hij zegt in vers 5, daar moet je ook niet over inzitten, broeders en zusters, in de verstrooiing. Daar moet je niet over inzitten. Want niet alleen de erfenis wordt bewaard, ook wij als christenen worden bewaakt. Worden bewaakt door Gods kracht. Ik vind dat een geweldig vers, hè? Vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus daar ligt de erfenis veilig en Gods hand is ook op zijn kinderen hier op aarde. Totdat deze twee bij elkaar komen. Tot die tijd worden we bewaakt. Nou, dat zou je ze misschien niet altijd zeggen, deze christenen, in lijden en verstrooiing, maar ze worden bewaakt onder de hand van God. Het komt goed. Vers 5b. Die erfenis ligt gereed. Die is klaar. Die is voltooid. Geloof je dat? Op het kruis heeft Jezus gezegd, het is volbracht. Die erfenis die is totaal verdiend en betaald en ligt gereed op het punt om geopenbaard te worden. Je zou kunnen zeggen, het is Gods barmhartigheid. Omdat hij wil dat vandaag de dag zondaren nog worden toegevoegd, dat de erfenis nog even wacht. Maar de erfenis ligt gereed. En wordt straks geopenbaard in de laatste tijd. De laatste tijd is de laatste tijdsperiode. De volheid van de tijd. De tijd van de wederoprichting van alle dingen. Tijden van verkwikking, zegt Petrus in zijn preek in Handelingen. Het vrederijk wat gaat komen. Waar we de Heer zullen zien, voor wie ieder zich buigt en die iedere tong zal belijden. Dan worden er Gods oorspronkelijke scheppingsintenties hersteld, dat wij met hem zullen regeren. En hij zal koning zijn voor zijn volk Israël. Dat wat God in zijn hart heeft, dat gaat, broeder, zuster, geopenbaard worden. Wij eren nu nog een verworpen koning. Nu nog een verworpen koning. Wij zijn echt nog in de minderheid. En dat kun je aan de lijve ervaren. Maar hoop op God, dat gaat veranderen. Er komt een tijd dat ieder zal zien dat Jezus Christus Heer is. Dat Hij koning zal zijn over Israël. Dat ieder hier op aarde zal belijden. Ieder. Ook die spotters van vandaag de dag. Zij zullen hun knieën buigen. En hun tong zal belijden dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Als ik daarover nadenk dan. Dat wordt de rehabilitatie van de Zoon van God. Nu nog verworpen, maar dan wordt hij openlijk in zijn eer hersteld. Openlijk in zijn eer hersteld. Gun je dat de Heer Jezus? Gun je dat de Heer Jezus? Ja, natuurlijk. Ik sluit af. Nog één ding. Deze hoop hebben wij ondanks, zegt Petrus, dat we nu nog beproefd en verzocht worden. Lijden ervaren, tegenstand ervaren. Satan die je het leven zuur kan maken. Geestelijke strijd. Soms tot op het bot. Ook daar heeft Petrus een woord over. En dat wil ik vanavond een bijzonder tegen u, tegen jou zeggen die hiermee te maken heeft. Dat is mijn gebed geweest ook voor deze samenkomst, dat je mag bemoedigen als je in tegenslag zit. Hij zegt, je verheugt je op die erfenis, vers 6. Ook al word je nu nog voor een korte tijd, als het nodig is, God acht het klaarblijkelijk nodig, bedroefd door allerlei verzoekingen. Maar hij zegt in vers 7, deze verzoekingen, deze beproevingen hebben een doel. Het loutert je zoals de smid het goud loutert. En goud vergaat, maar wij vergaan nimmer meer. Dus dat wat nu verzoekingen en beproevingen met jou doen, daar waar je misschien tranen over huilt, en dat je zegt, het valt me zwaar, ik kan mijn hoop verliezen. Petrus zegt, wees niet mismoedig, want God acht het nodig. En nog iets, het is niet alleen nodig, God gebruikt het ook. Want straks als de Heer Jezus verschijnt, dan zijn die beproevingen, die blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dat schaafproces, wat in onze levens plaatsvindt, waar God zelfs Satan voor gebruikt. Waar God zelfs Satan voor gebruikt. Dat brengt ons alleen maar dichter bij de Heer Jezus. Dat is zijn bedoeling. Dat doet ons alleen maar meer lijken op Hem. Dat doet ons alleen maar meer verlangen naar Hem. Dat doet ons alleen maar meer hopen op Hem. En straks zullen ze hun waarde hebben. Als de Heer Jezus verschijnt, dan zal Satan op zijn neus zien. En zal hij zien dat zijn pogingen om jou en mij een rad voor ogen te draaien, uiteindelijk hebben meegewerkt. Uiteindelijk hebben bijgedragen aan het feit dat we Heer Jezus dieper hebben leren kennen. En dat zal Hem op de dag van zijn openbaring groot maken. Dat is wat Paulus, Petrus hier bedoelt in vers 7. Deze hoop hebben wij dat dat gaat gebeuren. Daarom zijn zelfs verdrukkingen en tegenslagen niet zinloos. Ze zijn nodig om te verlangen naar een beter vaderland. Jullie hebben hem nog niet gezien, zegt Petrus.
Jullie hebben Jezus nog niet gezien. Klopt, hè? Met ons lichamelijk oog hebben we Jezus nog niet gezien. Soms, als je met niet-christenen in gesprek bent, dan zeggen ze, ja, jullie zitten met z'n allen in een zaal zoals wij vanavond en jullie spreken over iemand die jullie nog nooit gezien hebben. En dat klopt. Dat klopt. Met ons lichamelijk oog, niet met ons geloofsoog zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Peter zegt, hoewel jullie hem nog niet gezien hebben. Petrus had Jezus gezien. Deze christenen waren een generatie verder. Jullie hebben hem niet gezien, zegt hij. Hebben jullie hem toch lief? Mooi, hè? Heb je hem toch lief? En verheug je je nu al? Hou je vast. Verheug je je nu al, terwijl je hem niet ziet? Dat is het geheim van het geloof. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is onuitsprekelijk. Ik ga er niet aan beginnen. Dat kan niet dus. Dat is onuitspreekbaar. De vreugde die een christen kent in zijn hart. In zijn leven. De hoop die een christen kent. Je bent zo'n gezegend mens. Dat je het leven, het eeuwige leven geschonken is. Die vreugde die is onbeschrijfelijk. En dat terwijl je hem nog niet ziet. Kunt u het uitleggen? Ik niet hoor. Het is een geheim. Terwijl je hem niet ziet. Nu al die vreugde. In de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Ik eindig met een slotconclusie. Als de hoop op hem, het niet zien maar het hopen, de hoop op hem ons hart, ik hoop ook jouw hart vanavond, nu al gaande maakt, hoeveel te meer het aanschouwen van hem, het zien van Jezus. Nu nog kijken wij door een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien, modern gezegd, face to face, van aangezicht tot aangezicht. Nu, hoewel ons hart brandt van vreugde, ik hoop dat je daar amen op zegt, nu ken ik ten dele, dan zal ik kennen zoals ik nu reeds door hem gekend ben. Amen. We gaan kort met elkaar danken en daarna zingen we een lied. Heer Jezus, wat zal dat zijn als wij u van aangezicht tot aangezicht zullen zien? Nu nog kijken we als het ware in een spiegel. Verkeren we nog in een gebroken werkelijkheid. Maar uw erfenis ligt gereed. En zal spoedig geopenbaard worden. Wat een geweldige werkelijkheid. Heer Jezus, we zien u niet. Maar we willen tegen u zeggen, we hebben u lief. We houden van u. U hebt eerst van ons gehouden. U hebt ons levend gemaakt. En ons die hoop gegeven. Waardoor we als vernieuwde mensen, als hopende mensen door het leven gaan. Maar wij bidden, Heer Jezus, kom spoedig. Zodat we u zullen zien. En het uit zullen roepen. Mijn Heere en mijn God. U zullen aanbidden. En zullen beseffen dat de erfenis waar we vanavond met elkaar over gesproken hebben, niet in woorden te vatten was, maar dan ten volle werkelijkheid is. Heer Jezus, u hebt het verdiend. Wij eren en aanbidden u. Wij prijzen en wij loven u. Dat het werkelijkheid is in onze levens. En ik bid u, Vader, dat ieder van ons in deze vreugde en met deze levende hoop zijn weg zal vervolgen. En vervolgens ook tot een rijke zegen zal zijn voor de mensen om hem heen. Dank u wel voor uw onbeschrijfelijke genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan een lied zingen om de Heer Jezus te prijzen. Jezus, hoop van de volken.
Leven in ieder die verloor.
Deze hoop in ons hart mogen wij weer verder gaan. Ik hoop dat die hoop levend en brandend is. En dat je deze komende week, als de Heer nog niet is teruggekomen, een leven mag leiden dat gericht is op Hem en Hem verheerlijkt. Ik wil deze woorden aan het einde van deze samenkomst u meegeven. Dat zijn woorden van de apostel Petrus uit het 5e hoofdstuk. En daarna zingen we aansluitend een lied van verwachting. Er komen stromen van zegen. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Er komen stromen van zegen. Dat zingen we staande.
Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verdrinken als zegen. Groeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen komen als plasregen steen. Weer vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen alheen. Er komen stromen van zegen, weer het verkwikkend zal zijn. Op de valleien en bergen zal er nieuw leven van zijn. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen alheen. Er komen stromen van zegen. Zet ons die heilstroom weer neer. Geef ons die grote verkwikking. Wees ons voortdurend, o Heer. Stromen van zegen komen als plasregen steen. In vallen druppelen wij steden. Zet ons die stromen, o Heer.
van zegen, stromen op dorstige hart. Heer, het verfrissende regen, laat die verkwikking naar smaak. Stromen van zegen, komen als plasregen sneeuw. Die stromen alweer, zend ons die stromen alweer, zend ons die stromen alweer.